Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Weet, we gaan samen zingen Psalm 138 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 138, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij zingen in antwoord op Gods geboden de berijming van de wet van de Heere en daarvan de eerste 3 versen. De wet van de Heere, de berijming, vers 1, 2 en 3. Ik wil de geboden lezen vanuit Deuteronomium 5. Dat heeft ook te maken met het thema van de preek. Het thema is de God die door vuur antwoordt. Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit, let op, vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze, zegt Mozes, aan mij.
Thank you.
weten, zullen we samen gaan bidden. Heere, trouwe God, wij danken u voor deze heerlijke dag. Dat is het buiten in de schepping, maar dat is het ook hier binnen, in de kerk, in de samenkomst van de gemeente. We danken u dat wij vanmorgen hier mogen zijn en dat we welkom zijn. En ten diepste is dat welkom bij u. Heren, we realiseren ons dat niet altijd, dat dat een geweldig wonder is. Ook dat we zomaar binnen konden lopen, dat er geen toegangsprijs betaald behoefde te worden. Maar dat we gratis mogen komen. En dat heeft alles te maken met uw gratie, uw genade. En tegelijk, Heren, is de prijs voor onze plaats wel betaald. Maar dan op Golgotha door uw eigen Zoon. Geef dat we dat beseffen. Dat ons plekje in de kerkbank, op een stoel, te danken is aan het bloed van de Heer Jezus. En dat hebben we nodig, Heren, om door u gereinigd te worden. Altijd weer. Ook vanmorgen hebben we uw geboden gehoord. En dan is er veel in ons leven dat strijdt met uw inzettingen. Als we eerlijk luisteren en ons leven spiegelen aan uw wet. Heren, wie kan dan voor u bestaan? En laat dat ook heel diep door ons worden beseft. Opdat wij uw genade, de Heer Jezus, werkelijk nodig hebben en dat het wonder voor ons leeft, dat Hij alles heeft volbracht, ook uw geboden. We bidden u, Heren, om de leiding van uw Heilige Geest. Zegen ons, wanneer we de schriften openen, komt u daar zelf in mee. En laat in de verkondiging de lijn vanuit toen naar nu heel kort en ook helder zijn. En dat uw woord vandaag zo tot leven komt dat het een boodschap voor nu is. Voor ons concrete bestaan van elke dag, waarmee we de week in kunnen. Maar Heere, geef ook dat wij ons aan u gewonnen geven en dat u ons hele hart hebt. Ook dat spreekt bepaald niet vanzelf. En we belijden nu onze halfheid. Juist ook in het dienen van u wilt u dat doorbreken en ons zo overmeesteren met uw genade dat we niet anders kunnen dan ons hele bestaan aan u toevertrouwen. Wilt u dat geven aan de kinderen en de jongeren? U weet, Heren, van al de keuzes die zij hebben te maken, hoe er aan hun leven getrokken wordt van zoveel kanten. Maar laat bovenal uw trekkende liefde er zijn en dat die het ook wint. We bidden u voor allen die in de kracht van hun leven zijn, midden in deze drukke, gejaagde, stressvolle maatschappij staan. Laat de zondag een dag van rust zijn, bovenal van tot rust komen in u, en dat we ook nadenken over de echte vragen van het leven, de zin van het bestaan, de toekomst. En ook, waar gaat het nou om? We kunnen zo bezig zijn om onszelf te bewijzen, onszelf waar te maken. Heren, dat behoeft tegenover u gelukkig niet. En als we daardoor misschien vastlopen door alles wat er van ons wordt gevraagd, en vaak zijn het ook dingen die we van onszelf eisen, wilt u dan geven dat we leren leven van genade en dat dat ons leven stempelt en ook bevrijd van kramp en dwang en alleen maar moeten. We bidden u voor alle ouderen, ook voor hen die met ons verbonden zijn. Laat er juist bij het ouder worden een helder zicht op uw genade zijn, op uw toekomst. Zegen ons allen, Heere, sterk de organist, de kosten, de kerkenraad. Help ons allen, want ieder heeft een taak. De taak om te luisteren, te horen wat u spreekt. Geef daartoe een open hart. En laat de Heilige Geest de leiding in deze dienst hebben. Ook als we uw woord mogen brengen, Heere, we kunnen dat niet alleen. Kom met uw geest. En laat het een heerlijke zondag zijn. Niet alleen buiten, maar ook binnen. En bovenal bij ons van binnen. In ons hart. In Jezus' naam. Amen. Twee gedeelten die we lezen. Ze staan ook vermeld hier. We beginnen in 1 Koningen 18, dat is ook het tekstgedeelte. We beginnen bij vers 21 en daar staat boven Elia op de berg Karmel. We lezen 20 versen. 1 Koningen 18 vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zei Elia tegen het volk: alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere, maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven, laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei: dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Zij namen de jonge stier die bij hij hun gegeven had en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baal aan van de morgen tot de middag: o Baal, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: roep met luide stem. Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Zij riepen met luide stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat ze in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere gekomen was: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de tweede maal. En ze deden het voor de tweede maal. Verder zei hij, doe het voor de derde maal. En ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. En toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de Baal. Laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Tot zover de lezing uit 1 Koningen, dan ook kort gedeelte uit Hebreeën 12. Twee versen uit Hebreeën 12. Dat zijn de laatste woorden van hoofdstuk 12. De Hebreeënbrief is een appel op mensen die dreigen terug te vallen. Komt heel vaak de woorden tegen, laten wij, zo ook in vers 28 van Hebreeën 12. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied, want onze God is een verterend vuur. De tekst, gemeente, vindt u in 1 Koningen 18, vers 24 en 38. Vers 24, waar Elia tegen de profeten van de Baal zegt, roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. En dan vers 38. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Thema, de God die door vuur antwoordt. We gaan zingen uit Psalm 20, niet zo'n bekende psalm. Maar in het tweede vers zingen we over de hemelvlam, de hemelvlam. Psalm 20, vers 1 en 2. Ik zal de beginregels even noemen. Ja, meteen die eerste regel is ook al heel treffend als we denken aan Elia. Het scheuren, het open scheuren van de hemel, hè, dat op uw klacht de hemel scheuren. En vers 2, hij wil uw offerspijs gedenken, de hemelvlam verteer, wat ge op het brandaltaar zult schenken tot allerhoogste eer. Wij gaan nu over, gemeente, tot de inzameling van de gaven. U mag in de eerste plaats geven voor vluchtelingenhulp Istanbul. Daarna voor de instandhouding van de eredienst en quotum collecte. En in de derde plaats voor het kerkgebouw. Psalm 20, vers 1 en 2. Gemeente, had u erbij willen zijn bij dat gebeuren op de Karmel? Jullie, jongens en meisjes. Ik denk dat het een diepe indruk had gemaakt, vooral omdat God iets van zichzelf liet zien. We zongen zojuist over de hemel scheuren. De hemel die open getrokken werd. Ja, en daar ging het ook om. Daarvoor had Elia het volk Israël naar de Karmel laten komen, samen met al die, ja, 450, dat is wat. Samen met al die dienaren, profeten van de Baal. De Karmel, een hoogvlakte in het noordwesten van Israël, in de buurt van het tegenwoordige Haifa, niet zo ver verwijderd van de Middellandse Zee. In het volgende hoofdstuk kan die jongen die 7 keer omhoog klimt de zee zien liggen. Nou, hier moest duidelijk worden wie werkelijk God is, de Heere of Baal. Nou, stel dat wij erbij geweest waren, gemeente, dan waren we om te beginnen geconfronteerd met die indringende vraag. Daar begonnen we mee, vers 21. Hoe lang hinken jullie nog op 2 gedachten? Zo begon Elia toen iedereen was samengestroomd op de Karmel na een stevige klim omhoog. En opeens zagen de Israëlieten hem naar voren stappen. Voor de meesten was het de eerste keer trouwens dat ze Elia in levende lijven zagen. Maar ze hadden des te meer over hem gehoord. En reken maar dat ze nieuwsgierig naar hem keken. Oh, dat is die dus. Profeet of wie koning Ahab zo woedend is. Toen meteen die heftige vraag van Elia: hoe lang hinken jullie nog op 2 gedachten? Nou, dat was inderdaad het geval. Hinken op 2 gedachten. Wij kenden die uitdrukking ook. Als je hinkt op 2 gedachten, dan probeer je dingen te combineren die niet te combineren zijn. Of je bent besluiteloos, je maakt geen keus. Het heeft iets van een zigzagbeweging. Heen en weer, tussen het een en het ander, of zoals bij Israël, tussen de een, de ander, de Heere Baal. Helaas werd er volop meegedaan aan de Baalcultus. Ergens, gemeente, is dat ook wel te begrijpen. Want weet u, Baal had best aantrekkelijke kanten. Baal was een god, laat ik het maar zo zeggen, een god zonder geboden. Een god die je helemaal je eigen gang liet gaan. Baal legde je geen strobreed in de weg. En zoiets als bekering, dat kende Baal niet, dat werd dus ook niet gevraagd. Maar ja, daarnaast wilde Israël toch ook niet helemaal breken met de Heere. Dat ging de meeste mensen toch te ver. Om God nou helemaal los te laten. Zo gaat dat vaak, hè? God helemaal loslaten. Gevolg, men leidde qua geloof een dubbel leven. Wij zouden zeggen, er werd van 2 walletjes gegeten. Gemeente, is dat niet heel herkenbaar? Wat kunnen wij ook heen en weer gaan, hè? Tussen God en, ja, laat ik maar zeggen, de wereld. Aan de ene kant de Heere proberen te dienen, maar aan de andere kant zijn er ook dingen die we willen vasthouden, waarmee we niet willen breken, willen kappen. Is er iets in uw leven waar je eigenlijk mee zou moeten kappen? En toch wordt het vastgehouden. We weten dat het evangelie radicale keuzes vraagt. En vooral in deze tijd zijn we er heel goed in om het leven op te delen in verschillende vakjes. In het ene vakje is er plaats voor God, in het vakje zondag bijvoorbeeld. Maar ja, morgen maandag, vakje werk, school, zakenleven, kunnen we God wat minder in gebruiken. Of in je vrije tijd het vakje zaterdagavond als je uitgaat, of het vakje muziek waar je naar luistert, of het vakje vakantie, dan toch even niet, of wat minder, God. Dingen die eigenlijk niet te combineren zijn, die doe je toch. Hinken op twee gedachten. Wie herkent het? Nou, misschien kan ik beter vragen, wie herkent het niet? Elia's vraag raakt ons allemaal, de een meer, de ander minder. En wie moet het beleiden? Als ik heel eerlijk ben, dan heeft Elia wel een punt. Ik zou veel duidelijker moeten zijn als christen, zeker als het gaat om het maken van keuzes. Ik zou ook best wat trouwer kunnen zijn. Misschien ook wel in het meeleven binnen de gemeente. Ik kan zo halfslachtig zijn. En dan horen we vanmorgen vanuit dit gedeelte de vraag, hoe lang denk je daar nog mee door te gaan? Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten, zegt Elia. Het is net alsof hij een ultimatum stelt. Hoe lang denken jullie daar nog mee door te gaan? Wordt het niet hoog tijd om een keer te stoppen ermee? Het kan ook een keer te laat zijn om te kiezen. En ik hoor in de woorden van Elia gemeente ook iets van de laatste ernst. En hoe reageert Israël? Ik vind dat heel tekenend. Aan het einde van vers 21, ze zeggen niks. Ja, wat moet je ook zeggen op zo'n vraag? En hoe wordt dat nou doorbroken? Dat dubbele, dat onbesliste, dat besluiteloze. Ook vandaag, als wij niet duidelijk voor de Here kiezen en ook zo'n zigzagbeweging maken tussen God en, ja, wat? Nou ja, gemeente, dat moet u zelf invullen. Je weet zelf het beste wat jou wegtrekt bij God vandaan. Nog eens, hoe wordt dat doorbroken? Want daar gaat het natuurlijk om. En daarvoor zijn we rond dit Bijbelgedeelte samen. Nou, er is eigenlijk maar één antwoord op. Als God zelf laat zien wie hij is. Kijk, wij kunnen nog zo proberen om elkaar de goede kant uit te duwen. En dat proberen we voortdurend. Hè? Ik kijk naar de ouders in de kerk. Natuurlijk ben je bezig om je kinderen mee te krijgen richting God. Soms kan dat zondagsmorgens al een heel punt zijn, hè? Samen naar de kerk. Kun je zo dankbaar zijn als je er toch met z'n allen bent. Maar soms ook teleurgesteld als je iemand mist. Of een vriend of een vriendin die je mee zou willen krijgen op de weg van het geloof. Maar al dat geduw en dat getrek van ons, dat levert niks op als de Heere zelf niet ingrijpt. En daar verwacht Elia het van. Vandaar zijn actie op de Karmel, laat de levende God zelf maar spreken. Nou, u kent de geschiedenis, op voorstel van de profeet wordt besloten om twee offers te brengen. Eén aan Baal, één aan de Heere. En jullie, jongens en meisjes, jullie weten wel wat het bijzondere van deze offers is. Dat ze niet door mensen aangestoken zullen worden. Elia zal vragen of de Heere het doet. En de dienaren van Baal zullen het aan hun God vragen. En de God die antwoordt door vuur, die is God. En wonderlijk dat de Israëlieten dan wel antwoorden. Dan zeggen ze ja, ja, dat is goed. Ja, wie begint? Nou, Elia laat de Baal-profeten voorgaan. Is dat niet link? Is dat niet een beetje gewaagd? Want stel je nou eens voor dat Baal door vuur antwoord geeft. Nou, dan gaat Elia af. Maar Elia gemeente is daar niet bang voor, want hij is er vast van overtuigd dat Baal niet bestaat. Hij is volkomen zeker van zijn zaak, omdat hij zeker is van God. Het duel begint. Ik probeer me dat een beetje voor te stellen. Massaal roepen de profeten van Baal hun God aan. O Baal, antwoord ons. Aan één stuk door klinkt hun roep over de Karmel. O Baal, antwoord ons. En ik stel me voor dat het volume toeneemt. Aan het begin van de morgen zijn ze begonnen. Rond het middaguur roepen ze nog, moeten zich indenken, uren, uren lang. Dit is nou bidden op zijn heidens. In Matthäus 6 zegt Jezus dat de heidenen een omhaal van woorden gebruiken. Dan moet ik altijd denken aan deze geschiedenis. En ze denken dat hun God daar gevoelig voor is. Als er maar stevig op hem wordt ingepraat, vooral veel woorden en nog eens woorden, dan zal die op de lange duur wel antwoorden. Ja, maar in dit geval duurt het wel heel erg lang. Ondanks alle inspanningen van de Baal-profeten, vers 26... ze springen tegen het altaar op, dat wil zeggen dat ze rituele dansen uitvoeren. Ze raken geleidelijk aan in trance, in extase. En als het dan inmiddels middag is, dan kan Elia het niet laten om spottende opmerkingen te maken. Roep eens wat harder. Misschien zit jullie God in gedachten verzonken. Of is hij in slaap gevallen? Zou hij misschien op reis zijn? Niet thuis? Nou kan het best zijn dat we hier moeite mee hebben. Kan dat wel? Deze spot? Is dit niet van Elia op of over het randje? Vandaag zou Elia zomaar aangeklaagd kunnen worden wegens gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van anderen. Maar in de Bijbel wordt meer dan eens met de afgoden gespot. God doet daar zelf ook aan mee. In Jesaja bijvoorbeeld, dan tekent de Heere hoe een boom wordt omgehakt en de ene helft er wordt een god van gemaakt en de andere helft is goed als brandhout. De oven van de bakker. Ook iets van dat spotten. En dat heeft maar één bedoeling: de onmacht van de afgoden ontmaskeren, opdat Israël alleen de Heere beleidt en vertrouwt. En ondertussen zwepen de dienaren van Baal elkaar op. Hun roepen is krijsen geworden. Ze lijken wel hysterisch, of lijken ze zijn het. En om Baal te vermurwen, beginnen ze zichzelf notabene te verwonden. Wat moet dat een afschuwelijk gezicht zijn, hè? 450 van die mannen die buiten zichzelf zijn. En die helemaal onder het bloed zitten. En wat zullen ze ook uitgeput zijn, volkomen aan het einde van hun krachten. Want reken maar dat zo'n manier van bidden, tussen aanhalingstekens, dat zo'n manier van bidden energie vreet en afmattend is. Je ziet ze alleen maar wanhopiger worden. En met schor geschreeuwde stemmen wordt het geroep gegild. Baal, antwoord ons. Te vergeefs. Het viel me weer op, gemeente, bij de schriftlezing, dat er ook staat dat ieder teken van leven uitblijft. Dat is heel typerend, hè? Ieder teken van leven, want Baal leeft niet. Straks zingen we in Psalm 135 dat afgoden, afgodsbeelden oren aan hun hoofd hebben, maar ze horen er niet mee. Afgoden zijn het werk van mensen, zijn door mensen bedacht, door mensen gemaakt. En tegelijk zijn ze ook wel realiteit. Afgoden bestaan voor zover mensen ze laten bestaan, maar het zijn wel machten van de duisternis. In ieder geval, bij Baal is geen enkel gehoor te vinden. En wat van Baal geldt, geldt ook van andere afgoden. En laat het alstublieft tot ons doordringen, gemeente. Aan afgoden heb je compleet niks. En misschien heeft een van de jongeren een idool die heel veel voor je betekent. Iemand uit de sportwereld of uit de muziekwereld. Maar als jij in de narigheid zit, dan komt die echt niet bij jou op bezoek, hoor. Afgoden laten je op beslissende momenten staan en uiteindelijk verloren gaan. Ja, en nou Elia, dat wordt toch wel hoog tijd, hè? Paar dingen. Als het tijdstip aanbreekt waarop in de tempel in Jeruzalem het avondoffer wordt gebracht, dan is het zijn beurt. Op dat moment. Er loopt dus een lijn van de Karmel naar de tempel. Er is nog een altaar op de Karmel voor de Heere, althans wat er van over is. Lelijk vernield, misschien ook wel vanwege de Baalcultus. Maar Elia herstelt het met behulp van 12 stenen. Die 12 stenen verwijzen naar de 12 stammen van Israël. Moet u weten dat in die tijd het koninkrijk gescheurd was. 10 en 2 stammen rijk, maar Elia houdt vast aan de eenheid. Bijna een katholieke gedachte, de eenheid. En het altaar wordt met behulp van water drijfnat gemaakt. Er gaan heel wat kruiken water overheen, 12 in getal. Toen ik hier in Capelle over preekte, zei iemand na de dienst: ja, waar haalde Elia nou dat water vandaan? Het was toch een tijd van droogte? Ik zou het niet weten. Diepe geulden omheen gegraven, gevuld met water. En zo wil... Ja, waarom doet Elia dat, jongens en meisjes? Nou, hij wil voorkomen dat ze later zouden zeggen: je hebt zeker een foefje uitgehaald. Ergens wat vuur verstopt onder al dat hout. En dan begint hij te bidden. En gemeente, dat moeten we nou vanmorgen vooral meenemen. Hij bidt zo heel anders dan de dienaren van Baal. Geen geschreeuw. Altijd zo mooi, hè? Dat bidden geen stemverheffing vraagt. Zelfs als je dingen in gedachten bidt, als je niet verder komt dan een zucht, dan wordt het nog gehoord. Geen omhaal van woorden, het zit ook niet altijd in de lengte. Geen hysterische toestanden. En wij zeggen wel eens: jongens en meisjes, bidden, wat is dat? Wat zouden jullie zeggen, wat is bidden? Dat is praten met God, hè? Ja, zeg ik dat goed? Bidden, ik zie jou ja knikken. Hè? Bidden, dat is praten met God. Nou, dat doet Elia. Hij praat heel gewoon en tegelijk eerbiedig met de Allerhoogste. Vol vertrouwen richt Elia zich tot de Heere. En je zou bijna zeggen, hij spreekt met God alsof hij een goede bekende is. En dat bedoel ik heel eerbiedig. Maar zoiets is het wel. Gelovig bidden heeft alles te maken met het kennen van God. En er spreekt uit de woorden van Elia een sterke verwachting. En let op de aanspraak in vers 36. Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat is Jacob. Dus Elia spreekt de Heere aan op zijn verbond. Met andere woorden, u bent toch onze God. U hebt uzelf verbonden aan Israël. En dat is de grond waarop Elia terugvalt. Als de Heere antwoordt, dan kan dat nooit omdat Israël of omdat wij het zo goed hebben gedaan. Tegendeel. Wij verdienen het niet dat God naar ons hoort. En als we daar toch om vragen, gemeente, dan kunnen we alleen terugvallen op zijn trouw. Dat is de enige grond, zijn genade, zijn naam. En dan bidt Elia vurig of het heden, dus nu, hier op de Karmel, bekend zal worden dat hij de God is in Israël. Antwoord mij, Heere. Eigenlijk dezelfde woorden als de Baal-profeten. Antwoord mij, antwoord ons. Maar wat zal dat anders hebben geklonken? Dat bidden op zijn heidens of dit bidden van Elia vol rust en overgave. En wat is nou zijn diepste verlangen? Nou, dat er iets gebeurt met Israël. Wat? Dat er een einde komt aan dat hinken op 2 gedachten. Dat het volk innerlijk tot inkeer wordt gebracht, doordat ze van de hoge hand worden overtuigd dat de Heere de ware God is. En wat kun je ook daar nu intens naar verlangen, hè? Als je denkt aan heel de gemeente, zoals we hier samen zijn, aan de jongeren die zo vaak aan het zoeken zijn, wat is waar en wie heeft er gelijk? Al die geluiden die je hoort in de samenleving om je heen. En misschien betreft het wel uw eigen kinderen en kleinkinderen. O God, laat iets van uzelf zien. zodat ze overtuigd worden. Maar dat geldt niet minder voor volwassenen bij wie het geloof op een laag pitje staat. Er wordt zo weinig ervaren van Gods nabijheid en van binnen voelt het allemaal zo leeg. Gaat het over u? Over jou? Dertiger, veertiger? Denk ook aan ouderen die geen zekerheid hebben. Ik vind dat zo aangrijpend, gemeente. En als je mensen spreekt die hun hele leven in de kerk hebben gezeten en ja, ik weet het allemaal zo goed, maar ik heb geen houvast. Dat is erg. En met Elia smeken we of God zo wil werken dat het verandert. Doordat hun leven een draai maakt, een beslissende wending, zodat ze niet anders kunnen dan hem belijden en dan niet een beetje, dus toch nog hinkend op twee gedachten. Nee, de Heere van harte belijden met liefde en toewijding. En dan het meest indrukwekkende van het Carmel gebeuren. Nou, als wij erbij geweest waren, zouden we denk ik verschrikt achteruit zijn gedeinsd. Wat horen we in de tweede tekst, vers 38. Toen viel, komt dus zomaar van boven, vuur van de Heere neer. Onvoorstelbaar. En het is geen bliksem. Want op dit moment is de hemel onbewolkt. Het heeft niets te maken met onweer. Er staat heel nadrukkelijk vuur van de Heere, rechtstreeks uit de hemel. Toen, ja, toen staat er. Elia had bij wijze van spreken nog niet eens amen gezegd. Uren bidden, dat was er niet bij. En kunnen we zien, gemeente, dat God de hoorde van het gebed is. Of zoals het thema zegt, de God die door vuur antwoordt. Toen viel er vuur. En vuur is een element dat bij de levende God past. Als hij verschijnt, is er meer dan eens sprake van vuur bij de brandende braamstruik bijvoorbeeld. Toen de Heere aan Mozes zijn naam bekend maakt, ik ben die ik ben. We hebben ook gelezen Deuteronomium 5, de wetgeving, vuur. Toen Elia werd opgenomen in de hemel, een vurige wagen met vurige paarden. En niet te vergeten wat we lazen in Hebreeën 12, God is zo heilig dat hij een verterend vuur wordt genoemd. Dat realiseren we ons misschien wel eens te weinig. Zo spreken wij meestal niet over God. Een verterend vuur, dat vinden we ook in de tekst. En wat wordt er nou verteerd? Ja, dat is ook zoiets. Ja, het brandoffer, die jonge stier natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, zo natuurlijk is dat niet. Dit vuur had ook Israël kunnen verteren. En dat zou nog verdiend geweest zijn ook, omdat het volk met de Baal heeft geheuld. Daardoor is de Heere diep bezeerd en gekwetst. Maar wonderlijk genoeg is het volk gespaard. De verzengende gloed van het vuur treft op de Carmel het altaar. Er blijft niets van over. En zelfs het water in de geul verdwijnt door het vuur. Ondanks Israëls ontrouw is er redding dankzij het offer. Ja, nou voelt u hem aankomen. Het kan niet anders of er lopen verbindingslijnen naar Golgotha. Ook op die hoogte viel er vuur van de Heere neer. Het vuur van zijn toren over de zonde, verterend vuur. En dat trof niet de omstanders bij het kruis. De Joodse leiders die met de gekruisigde Jezus stonden te spotten, ook niet de Romeinse soldaten die het vonnis hadden uitgevoerd. Het vuur viel neer op onze heiland, vooral toen God hem verliet. En dat heeft Jezus geweten. Hij is erdoor verteerd, hij, Gods eigen zoon. Hij heeft het offer van zijn leven gebracht met één bedoeling, dat wij niet zouden omkomen in de gloed van het oordeel. Zien we welke God door vuur antwoordt? Nou, Israël heeft het ook gezien. En dat resulteert in een massale belijdenis. De Heere is God. Vers 39. Heel het volk werpt zich met het gezicht op de aarde, teken van eerbied. Al die mensen die op hun knieën gaan, niet voor Baal, maar voor de levende God. En als uit één mond, de Heere is God, de Heere is God, ja, Hij alleen. Wat een groots moment, uiteraard voor Elia. Hier heeft hij om gebeden. Maar vooral voor de Heere zelf is het een heerlijk gebeuren. Hij wil niet liever dan dat we Hem krachtig belijden. Hij lijdt eronder als we Hem maar zo'n beetje dienen. Wie zegt, ja, ik hink op twee gedachten. Nou, dan moet ik u zeggen, daar lijdt God onder. Maar Hij verblijdt zich als we Hem van harte lief hebben en eren. De Heere is God. Ja, nou, ja, dan vragen wij ons meteen af, hoe diep is dat nou gegaan, hè? En was dat nou werkelijk een uiting van bekering? Was het geen opwelling? Gemeente, zullen we die vraag maar aan God overlaten? Wij hebben niet te oordelen. Weet u welke vraag veel belangrijker is? Of wij zelf, u, jij en ik, de Heere belijden? In deze geschiedenis gaf de doorslag dat God met vuur antwoordt. Nou kan het zijn dat iemand denkt, ja, ja, als je zoiets meemaakt, ja, dan word je wel overtuigd. Dat maken wij niet mee. Oh nee? Nee? En Pinksteren dan, de uitstorting van de Heilige Geest? Heeft God toen ook niet met vuur geantwoord op het eensgezind bidden van zijn gemeente? Vuur dat zich verdeelde over de discipelen, en dat vuur van de Heilige Geest, dat is er nog. En daar bidden wij vandaag om, dat vuur ons leven vervult. En overal waar de Heilige Geest aan het werk is, worden mensen overtuigd. En hopelijk ook vanmorgen tijdens de verkondiging van het woord. En dan kan het maar zo gebeuren dat we in ons hart worden geraakt. Misschien hadden we het helemaal niet verwacht. Dat kan, dat we zonder al te veel verwachting naar de kerk gekomen zijn. Ik hoop dat het anders is, maar ja, we zijn niet altijd gelijk. Maar dat je vandaag belijdt dat de Heere de enige God is, dat je niet anders kunt dan daarmee instemmen. Jezus, de enige heiland, en we zeggen het met Israël mee. De Heere is God, de Heere is God, geen twijfel aan, zeker weten. En dat te midden van alle stemmen die vandaag klinken, Hij alleen. En dan willen we ons leven ook aan Hem wijden, niet langer dat hinken op twee gedachten. En dan denk ik, gemeente, ten slotte aan de tweede lezing uit Hebreeën 12. Omdat onze God een verterend vuur is, worden we aangespoord. En zo hebben we dat gelezen, hè? Om Hem te dienen, let op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Horen we dat? Hem eerbiedig, respectvol dienen, niet op de eigen manier, maar op een Hem welgevallige wijze. Dat betekent, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Bidden we dat wel eens? Ik hoop eigenlijk dat dat dagelijks de teneur van ons bidden is. Wat wilt u dat ik doen zal? En daar past geen dubbelheid bij, geen zigzagbeweging. Het ene moment God, het andere moment niet. De Baals van deze tijd. Weet u, wie zigzaggend door het leven gaat, die mist een vaste koers. Dat is net zoiets als over een weg rijden met bomen aan weerszijden en je zwabbert van de ene naar de andere kant zonder vaste koers. Levensgevaarlijk. Zonder vaste koers kunnen we onmogelijk op weg zijn naar het Koninkrijk van God. Er staat veel op het spel, onze eeuwige bestemming. In vers 40 hebben we ook gelezen hoe het de Baal-profeten vergaat, afschuwelijk. Allen komen om. Het kan best zijn dat het ons tegen de borst stuit. Zoveel mensen die worden afgemaakt, afgeslacht, staat er. Maar ondertussen is het wel een profetie van het eindgericht. Gods vijanden zullen vergaan. Het is dus niet om het even aan welke kant we staan. En wie heeft het tot nu toe in het midden gelaten? Bij wie is het geloof verslapt, net als bij de Hebreeën? Ooit belijdenis gedaan misschien, maar wat is er van over, van dat vuur van destijds? Vandaag bidden we met Elia of God wil antwoorden door vuur, het vuur van zijn geest, opdat al dat onbesliste bij ons doorbroken wordt en wij de Heere met ons hele hart belijden en dienen, dat is hij waard. En reken maar dat zo zijn naam verheerlijkt wordt en daar gaat het toch om. Dat God aan zijn eer komt, omdat hij het voor ons is, de enige, de echte God, de Vader van de Heer Jezus. En daarom zingen we het, God is goed, looft hem tezamen. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 135. En daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs zijn liefelijke naam. En dan zingen we ook het negende en het tiende vers over de afgoden van het heidendom. En vers 11 is dan een aansporing om de Heere te belijden en te loven. Psalm 135, 2, 9, 10 en 11. Laten wij samen danken en de Heere ook bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. En bovenal daarvoor dat u uzelf manifesteert. Deze geschiedenis door vuur. Maar dat u dat ook doet door het vuur van de Heilige Geest. Nog altijd mogen we dat merken, Heere. We kunnen daar zo naar snakken. Dat u in ons leven aanwezig bent en dat we dat ook merken. Al gaat het in de eerste plaats om het geloof. Maar later ook de bevestiging van uw kant in meekomen. En laat het vuur van de Heilige Geest overtuigend werken. Bij onszelf, maar ook bij allen die ons lief zijn. Bij collega's, buren, anderen, vrienden. Die we zo graag zouden willen bereiken. En het lukt ons vaak niet of nauwelijks. Werk door in de gemeente onder alle leeftijden, Heere. En laat uw koninkrijk komen en dat er ook verdieping plaatsvindt in het kennen van u en van onszelf. We bidden u voor de kerkenraad, voor dominee Pater. We bidden u voor broeder Van Duin die zijn benoeming als pastorale ouderling niet kon aanvaarden. Geef hem vrede op zijn beslissing en wees hem nabij. En wilt u zelf ook de kerkenraad verder leiden en mag de vacature vervuld worden. We bidden u voor al het werk dat in de gemeente gebeurt onder de jeugd, verenigingswerk, jeugdwerk, catechese. Maar zegen ook het pastorale werk. U kent alle noden en zorgen die er zijn van mensen die tobben met hun gezondheid, de zieken, allen die een beperking hebben en degenen die bij hen horen. Wilt u ook zijn, Heere, met allen die spanningen kennen in de werksituatie, maar wellicht ook thuis, in het gezin, in het huwelijk. Wat kunnen relaties onder druk staan? Door dingen die gebeurd zijn, door verwijdering die ontstaan is. Heren, open wegen naar elkaar. U God van wonderen, zo komen wij u ook bidden voor deze wereld, voor alle noden die er zijn. In het bijzonder voor Sulawesi. Waar twee aardbevingen hebben plaatsgevonden en toen ook nog een tsunami. Al meer dan 800 mensen die omgekomen zijn. De vrees dat het dodental stijgen zal. O God, wilt u daar zijn? Met allen die een geliefde hebben verloren. Maar we denken ook aan de hulpverleners die voor zulke verschrikkelijke opgaven staan. Heren, wat is deze wereld gebroken? We bidden u voor allen die regeren, voor onze overheid, voor onze koning. Maar wilt u ook uw kerk nabij zijn? Wereldwijd, sterk allen die in de dienst van de zending worden uitgezonden of zijn uitgezonden. We bidden u voor hen die vervolgd worden omwille van uw naam. Maar wees ook met Israël, het Joodse volk. Overal waar Joden wonen, wilt u daar ook harten openen voor wie u bent in Christus. We bidden u, Heere, voor Israël in de politieke situatie en alle partijen die daarbij betrokken zijn. U kent de enorme spanning in het Midden-Oosten. We bidden u om uw vrede. We bidden u voor allen die verdriet kennen.
die een geliefde hebben verloren, de weduwen en de weduwnaren, allen die hun ouders moeten missen, kinderen hebben verloren, andere familieleden. We denken ook aan hen die de pijn van een scheiding kennen. Heere, wees in alle situaties van het leven nabij, ook als sprake is van een andere geaardheid, een andere gerichtheid. Wilt u ook daarin uw steun bieden en voor allen die daarbij betrokken zijn. Ik bid nu voor de gezinnen. Geef wijsheid aan ouders in de opvoeding. Kent alle spanningsvelden. En dat het vaak zoeken is. Help de jongeren, de kinderen om u lief te hebben. Keuzes te maken. Wilt u zijn op school, in de studie. Ook daarin uw kracht geven. Sterk alle leerkrachten, docenten. We bidden nu ook voor allen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn of in de gezondheidszorg. Ook daar zoveel dilemma's. Heren, we bidden u om de wijsheid van uw Heilige Geest. Zegen ons het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag weer samen. En wil ook in de komende week ons genadig nabij zijn. Sterk in alle dingen die wachten. Misschien wel een onderzoek in het ziekenhuis of een uitslag. Behandeling, Heere, wees in alle dingen een steun en toevlucht. Wilt u ons ook bewaren in de kwetsbaarheid van het leven? Bewaart u ons bovenal voor een onvoorbereid sterven, Heere. En dat we u mogen kennen in Christus, u belijden. Gij zijt mijn God, ja. Zo persoonlijk, mijn God in de Heere Jezus. U zal ik loven. Amen. Die belijdenis gaan we zingen, gemeente, Psalm 118. En we zingen daarvan vers 13 en 14. De beide laatste versen van Psalm 118.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.